Dankjewel, aanbiddingsteam. Prachtig. Goedemorgen allemaal. Mooi om hier te mogen zijn vanmorgen. Ik was gisteren en eergisteren bij The Garden in Veenendaal. Mocht ik een seminar geven. En ik was opnieuw geraakt door de passie, maar ook de kunde waarmee jullie als Mozaïek mensen dienen, bedienen. Het was gaaf om daar onderdeel van mogen zijn. En ook om vandaag opnieuw mijn Mozaïek Marathon zo op deze manier af te mogen maken met opnieuw twee diensten. We gaan vanmorgen verder met het leven, het verhaal van Abraham. Emiel heeft jullie vorige week meegenomen om kennis te maken met Abraham. Als je die preek gemist hebt, die komt ook online te staan. Abraham, de grote man van God, de rechtvaardige, de profeet, de voorvader van het Joodse volk. En ook wordt hij de vriend van God genoemd. Bijna dat je denkt, wauw, die man is ver verheven boven ons allemaal. En tegelijkertijd, als je zijn verhaal leest, dan valt het mij zo op dat zijn verhaal heel erg in contrasten wordt beschreven. Hij gaat vol vertrouwen op weg met God om nog in hetzelfde hoofdstuk de weg volledig kwijt te raken. En soms zie je Abraham op de toppen van zijn kunnen en soms zie je in een diep dal van twijfel. Soms is hij vol ruimhartige naaste liefde en soms is hij ook gewoon een enorme eikel. En juist dat maakt hem zo herkenbaar voor ons. Hij is een mens net als jij en ik. En ook zo wordt zijn verhaal aan ons verteld. En vanmorgen ga ik je meenemen in een van de meest cruciale momenten in het leven van Abraham. En als je een Bijbel hebt meegenomen, mag je opzoeken Genesis hoofdstuk 15. En wat je moet weten is in het hoofdstuk daarvoor, Genesis hoofdstuk 14, die vormen ook weer een contrast met elkaar. Genesis 14 vertelt over de eerste oorlog in de Bijbel. Het is echt een mannenverhaal, het is ruig, veel bloed en modder en dat soort dingen. En wat er aan de hand is, er zijn vijf koningen van vijf kleine stadstaatjes. En die komen in opstand tegen vier machtige koninkrijken. Dus je moet een beetje bedenken dat Nijkerk, Bunschoten en Spakenburg komen in opstand tegen Frankrijk, België, Duitsland en Engeland. Dat zijn een beetje de verhoudingen. Ik weet dat jullie ruig zijn, maar dat gaat hem echt never nooit worden. En zo is het speelveld verdeeld. Maar dan komt Abraham. En Abraham blijkt opeens 318 getrainde vechtersbazen in huis te hebben. Die meeneemt, hij gaat erop af, hij verslaat die koningen, hij rooft de buit terug en hij brengt zijn neefje Lot terug. Dat is ongekend. Abraham, de grote overwinnende generaal, zo zagen we hem nog nooit. Maar dan, Genesis 15, dan lezen we dit. Genesis 15 vanaf vers 1. Niet lang daarna, dus dat hele verhaal met die koningen, richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham, ikzelf zal een schild voor je zijn, je loon zal vorstelijk zijn. Dat is gek. Waarom zegt God, wees niet bang, tegen een man die net zo moedig is geweest? Een man die vijf grote koningen verslagen heeft. Wat heeft hij nou nog om bang voor te zijn? En toch, blijkbaar, nadat alle adrenaline een beetje gezakt was, had Abraham blijkbaar wel reden om bang te zijn. Misschien alleen al de gedachte, straks komen die legers terug. Straks willen ze me te grazen nemen. En weet je wat God dan zegt? Dat vind ik zo mooi. God zegt, ikzelf zal een schild voor jou zijn. Ik ben jouw beschermer. En dat is bijzonder, want een paar versen eerder heeft Abraham die koningen verslagen en ze daarmee ontschild als het ware. En dan komt God en die zegt, ik ben jouw schild. En God zegt, ik zal jouw loon zijn. En ook dat is bijzonder, want Abraham heeft net een groot loon afgeslagen van de koning van Sodom. Het is met andere woorden, God weet precies waar Abraham zit. Hij weet wat hij heeft doorgemaakt en hij weet ook wat hij nodig heeft. En ook voor ons geldt, God weet precies hoe je hierbij zit vandaag. Het is al een paar keer gevallen, vreugde en verdriet liggen heel dicht bij elkaar. Hoe je hier ook zit vanmorgen, God weet waar je zit. Hij weet wat je doormaakt, hij komt naar je toe en het eerste wat hij vandaag tegen jou zegt is dit. Wees niet bang. Dat is Gods woord aan jou en aan mij. En juist omdat God Abraham ontmoet op de plek waar hij is, ervaart Abraham ook de ruimte om zijn hart te openen voor God. Want als je goed leest, dan heb je hier niet een beetje een angstige, twijfelende Abraham. Deze man is echt diep in een crisis. We zien hier iemand die het echt even niet meer weet. Er is namelijk iets in Abraham wat nog veel dieper ligt, wat veel dieper speelt dan al die dingen die zijn voorgevallen. Want Abraham ging namelijk op reis met een belofte. Ik zal je nageslacht geven. Je zult een zoon krijgen. En die zoon is de sleutel tot al die andere beloftes. En Abraham is nu al heel wat jaartjes onderweg met God. En dan begint het toch een beetje aan hem te vreten. Ja, hoe zit het met die belofte van God? Hoe zit het met die zoon? Hoe zit het met die nakomelingen? En als je het leven van Abraham leest, dan zie je dat hij niet heel veel praat. Maar dit is wel een van de momenten dat Abraham begint te spreken. Kijk maar in vers 2. Hij zegt dan, Heer mijn God. Ja, u bent mijn Heer, u bent mijn God. Ik heb mooie dingen met u meegemaakt. U bent een machtige bondgenoot voor mij geweest. De reis was leerzaam, de zegen was mooi. Maar dan komt het hoge woord eruit, vers 2. Wat heeft het voor zin? In plaats van dat Abraham aangaat op de woorden van God, ik zal een loon en een schild voor je zijn, lijkt het wel alsof Abraham zijn conclusie getrokken heeft en denkt, ja maar jongens, dit gaat hem gewoon niet meer worden. Ja, ik ben te oud, mijn vrouw is te oud, dit duurt allemaal te lang. Lot, mijn neefje, was misschien nog een tweede optie, maar die is nu ook weg. En dan kijkt Abraham om zich heen en denkt hij, oh ja, ik heb nog die knecht, Eliezer. Oh, misschien moet het dan wel door hem gebeuren. Misschien is dat dan de manier waarop God zijn belofte vervult, soort van een beetje iets op die manier. Misschien was het dan allemaal toch wel te mooi om waar te zijn. Hoe zit het nou echt met die beloftes van God? Hoe zit het? Als Gods woord en de werkelijkheid van ons leven niet overeenkomen met elkaar. En het is heel verleidelijk om dan Gods woord en zijn karakter en zijn beloftes een beetje naar beneden bij te stellen. Een beetje te relativeren. Te zeggen, ja, God zorgt voor ons, maar dat doen we ook toch wel vooral zelf. Ja, hij is een God van wonderen, maar door mensenhanden. En Jezus zegt dit in eeuwig... Ja, nee, dat moet je niet zo letterlijk nemen. Het boek Spreuken zegt, een langgerekte hopen maakt het hart ziek. En dus, wat is onze menselijke neiging om onszelf toch een beetje in bescherming te nemen? En te zeggen, nou, het zal dan wel allemaal niet zo groot en mooi zijn als God eigenlijk had gezegd. En zoals ik denk dat het zou moeten gaan. En weet je wat zo gek is? Dit soort momenten in onze reis met God komen bijna altijd na een grote bergtopervaring. Genesis 15 komt altijd na Genesis 14. Net nadat David het leven van Saul gespaard heeft, grote man van karakter, één hoofdstuk later laten zich gaan in blinde woede en doodt hij bijna Nabal. In 1 Koningen 18 roept Elia het vuur uit de hemel naar beneden, niet normaal. En in Genesis 19 krijgt hij een zenuwinzinking en wil hij dat hij dood was. Juist na een hoogtepunt met God, juist na je doopdienst, juist na een mooie conferentie, juist na een tijd van geestelijk ontwaken, kan het voelen dat je de woestijn intrekt. En dat je denkt, zeg maar, God, hoe zit het nou? Waar bent u? Wat komt er van me terecht? En zeker in dit stuk, het is alsof Abraham al zijn conclusie getrokken heeft. En weet je wat ik zo mooi vind van God? Weet je hoe God reageert? Kijk eens vers 4. Maar de Heer sprak opnieuw tot Abraham. God schrikt niet van onze twijfels. Er is geen verwijt, geen oordeel, geen boosheid. Ik zat een keer met een student aan tafel toen ik studentenpastor was. En hij zei, mij werd altijd verteld thuis dat ik geen kritische vragen mocht stellen. En je mag niet twijfelen, dat is verkeerd. Het was gevolg dat hij allerlei angsten en vragen allemaal opgepot had. En er eigenlijk nergens bij terecht kon. Maar weet je, God schrikt niet van onze vragen. Hij schrikt niet van onze twijfels. Ik zeg altijd tegen studenten, als God bestaat, dan kan hij wel tegen een stootje. Dan kan hij jouw vragen prima hebben. Sterker nog, de Bijbel staat vol met mensen die zoeken, die twijfelen, die het soms even net niet allemaal meer op een rijtje hebben. God schrikt daar niet van. Hij zegt in de psalmen, hij weet welk maaksel wij zijn. Hij weet dat we broos zijn, kwetsbaar, breekbare mensen die niet al te veel kunnen hebben. En dus weet je wat God doet? Weet je hoe God reageert op Abraham?
En terwijl Abraham zit te navelstaren, opgesloten is in zichzelf, de afwegingen maakt en denkt, dit wordt helemaal niks meer. Zegt God, hij trekt hem heel liefdevol naar buiten. En een hoofdstuk daarvoor zei God tegen Abraham, Abraham, kijk eens naar de grond waar je op staat. Kijk eens naar al dat zand. Want zo rijk zullen jouw nakomelingen zijn. En nu zegt God, Abraham, kijk niet naar de grond, maar kijk omhoog. Kijk naar de sterren. Want zo groot, zo rijk zal jouw nageslacht zijn. Abraham, kom eens even uit je koker. Kom eens even uit je kleine eigen perspectief van navelstaarderij. En stap in mijn wereld. In mijn grote werkelijkheid. Want ik ben zoveel groter dan dat. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik kan soms echt verzuipen in mijn eigen kleine leefje en mijn gedoetjes en de zorg voor de kinderen en dit en dat en zus en zo. En helemaal naar binnen kijken. En soms, in onze vragen en twijfels, hebben we het nodig om even uit onze koker getrokken te worden. En opnieuw het grote perspectief van God te zien. En dat is precies wat God hier doet. Hij opent een venster op de trouw en de goedheid van God. Zo mooi. En dan, vers 6, dan volgt misschien wel een van de belangrijkste versen van het Oude Testament. Het vers waar Paulus maar niet over op kon houden. Want weet je wat we dan vervolgens lezen? Abraham geloofde God en hij rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. Die grote, spannende vraag. Hoe kan een breekbaar, kwetsbaar, zondig mens rechtvaardig staan voor een heilig, almachtig God? En het antwoord is super eenvoudig. Door geloof. Dat je tot de conclusie komt, oh, ik heb van mezelf niks in te brengen. Ik ben failliet. Ik trek het niet, het lukt mij niet. Maar ik zet al mijn kaarten in op Jezus. En met heel mijn gewicht leun ik op hem. Ik vertrouw me toe aan hem. En God kijkt daarna en zegt, yes, dat reken ik toe als rechtvaardigheid. Ongekend en ongelooflijk. En om dat te bevestigen voor Abraham, zegt God opnieuw tegen hem, vers 7. Ik ben de Heer. Het gaat niet om jou, Abraham. Het gaat niet om wat jij kan, jij weet, jij wil. Nee, ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur, het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven. Ik ben God. Ik ben de enige levende, sprekende, waarachtige God. Dus Abraham, kijk naar de grond, kijk naar het zand, kijk naar de sterren, maar bovenal, kijk naar mij. Want ik ben jouw God. Ik ben degene die dit universum in de hand heeft. En ik ben degene die dit allemaal tot een goed einde zal brengen. Ik ben degene die mijn beloftes waarmaakt. Abraham, je mag weten dat ik te vertrouwen ben. Het komt echt helemaal goed. En dus opnieuw en opnieuw, God komt Abraham ruimschoots tegemoet. In al zijn vragen, al zijn twijfels, al zijn moeilijkheden. Zie je hoe liefdevol God hier is? En dan, weet je wat Abraham dan zegt? Je zou denken, nou, nu is het wel duidelijk, toch? Nu is het oké. Nu is Abraham aan de beurt om te reageren op God en een altaar te maken. En dan zegt hij dit, moet je verder lezen. Hoe weet ik het zeker? Dat je denkt, gast... Meen je dit nou? Abraham, je bent hier in gesprek met God, de Almachtige. Je bent net rechtvaardig verklaard. En een vers later roept hij uit, hoe weet ik het zeker? Dat je denkt, oh man, kom op hé. Maar ik denk dat we allemaal aanvoelen vanmorgen, als het erop aankomt, zijn wij niet heel veel anders. Wanneer het schudt en rommelt en rammelt in je leven, knaagt dat gevoel, maar God, hoe weet ik het zeker? Hoe weet ik dat u echt te vertrouwen bent? Hoe weet ik dat ik niet door het ijs zak? 10 jaar geleden was ik bezig om een theologiestudie af te ronden. En wij woonden op school 5 jaar lang, geweldige plek waar ik me veilig en thuis voelde. En dat vertrouwde nest moest ik gaan verlaten. En er kwam nog eens bij dat we ook een scriptie moesten schrijven van zo'n 40.000 woorden. En ons werd verteld, de meeste haalt het niet in 1 keer. Dus ik en een paar vrienden, wij gingen als een stel bezeten in de bieb dag en nacht werken om die scriptie maar op tijd af te kunnen krijgen. Wat me allerlei stress en spanning gaf. En in die tijd viel mijn voorganger, die viel om, disqualificeerde zichzelf. En de grote sprekers en leiders van die tijd, waar we als theologiestudenten podcasten vol van luisterden, die zag ik omvallen, zelfmoord plegen, zich disqualificeren. En al deze dingen verzamelden zich als een donkere wolk rondom mijn hoofd. En begon aan me te knagen, te vreten. En al die vragen popten in me op. Maar hoe kan ik het zeker weten? Heb ik hier goed aan gedaan om theologie te studeren? Wil ik eigenlijk wel voorganger worden? Wat als ik straks ook door het ijs zak? Wat als ik mijn geloof verlies? Wil ik dit eigenlijk wel? God, waarom bent u zo ver weg? En al die stress gaf buikpijn. En ik zat 's avonds te werken aan die scriptie. Dus ik kon niet meer in slaap vallen. En als ik in slaap viel, werd ik midden in de nacht wakker. Met hartkloppingen. Huilbuien, ik moest naar de wc en ik zat helemaal te trillen en ik dacht, wat gebeurt er met me? Ik voelde me echt verschrikkelijk. En ik weet nog, één ochtend, ik lag op de vloer in mijn kamer weer te huilen en ik zei, God, ik wil u volgen, maar ik ben zo bang. Hoe kan ik het zeker weten dat ik niet door het ijs zak en dat u echt te vertrouwen bent? Hoe weet je het zeker? En wij hebben daar wat op bedacht met elkaar. Namelijk een contract. Dan zeggen we tegen elkaar, wie van de jongeren, wie heeft hier een baantje? Albert Heijn, Jumbo, wat dan ook. En dan zeggen we, jij doet dit voor mij, ik doe dat voor jou. We tekenen een contract en dan regelen we de boel allemaal in. En dan weet je of je te vertrouwen bent. Voorwaarden leg je vast en zo niet, dan ontbind je het contract en dan is dat dan maar zo. En soms, als we hele heftige dingen aan elkaar beloven, dingen toezeggen, dan schuiven we elkaar een ring om de vinger. En dan zeggen we, ik beloof jou trouw. En dan spreken we eigenlijk niet meer van een contract, maar dan spreek je van een verbond. Ook in de tijd van de Bijbel werd er vaak een verbond gesloten. Maar het verbond was niet een soort handtekeningetje. Het was niet een krabbeltje op een stukje papier. Een verbond werd eigenlijk niet gesloten, maar een verbond werd gesneden. En wat er gebeurde, kom er maar bij, is dat als een generaal, een veldheer, eigenlijk ergens een nieuw land had veroverd of overwonnen, wat ze dan deden, dan hadden ze een ritueel om de nieuwe samenwerking met hem en de onderdaan te bevestigen. Wat ze deden was, ze namen een aantal dieren. Een koe, een geit, een ram, dat soort dingen. En vervolgens, wat ze deden was dat die dieren die werden geslacht. Die werden in twee stukken gesneden. En die beide dierenhelften die werden dan op de grond gelegd. Zodat er vervolgens een pad ontstond. Met veel bloed en veel modder. En het idee was dan dat de nieuwe onderdaan, die overwonnen was door die heer, die mocht dan door dat pad gaan lopen, tussen die twee dode dierenhelften in. En daarmee zei je dan, ik beloof jou trouw. Ik houd mij aan mijn eed en als ik niet doe wat ik gezegd heb, dan mag het met mij net zo aflopen als deze dode dieren hier op de grond. Wow. Als ik niet trouw ben aan mijn woord, dan mag ik verscheurd worden. Dan mag het met mij net zo aflopen als deze dieren. Dit was eigenlijk een soort zelfvervloekingsritueel. Zo ernstig was de eed. Als je dit moest doen, dan haalde je het niet in je hoofd om daarvan af te wijken. En nu was het zo dat soms gingen de koning en de onderdaan samen door dat pad, maar in principe altijd de mindere partij. Hoe kan ik het zeker weten? God zegt tegen Abraham, ga de dieren maar halen. Een koe, een ram, een driejarige geit. En Abraham weet, God gaat een verbond met mij sluiten. En de verwachting is dat Abraham zometeen door dit pad mag gaan lopen. En zijn trouw aan God mag bezegelen. Dat is wat er logischerwijs zou moeten gaan gebeuren. Maar er gebeurt iets anders. Abraham valt in slaap. En nog één keer wordt hij geconfronteerd met zijn diepste angsten, zijn diepste twijfels. En nog één keer spreekt God en zegt, let op Abraham, wat jij meegaat, jouw leven gaat niet alleen over jou. Het gaat ook over het volk dat uit jou voort zal komen en over hoe zij de hele aarde zullen zegenen. Heel even krijgt hij een kijkje in de toekomst. En er gebeurt nog iets. dan verschijnt de heerlijkheid van God door middel van een brandende, vurige oven. De heilige aanwezigheid van God. Denk aan de Sinaï waar God neerkomt met vuur en rook. Denk aan het boek Openbaring waar God komt met vuur en vlammen en rook. De heilige, ontzagwekkende aanwezigheid van God. En dan gebeurt het. Want het is God, het is die vurige oven die vervolgens zich door die dierenhelften heen beweegt. En daarmee zegt God: Abraham, ik heb beloofd om je te zegenen. Ik heb beloofd om je een nakomeling te geven. En als ik niet doe wat ik beloofd heb, dan mag het met mij net zo eindigen als deze dierenhelften hier op de grond. Abraham, dit is hoe je weet dat ik te vertrouwen ben. Als ik niet doe wat ik zeg, mag het dan zo worden dat mijn almacht krachteloos wordt. Dat mijn oneindigheid eindig wordt. En dat mijn leven afgesneden wordt. Abraham, dit is hoe jij zeker kan weten dat ik te vertrouwen ben. Wauw. Dat is ongekend. Ongelooflijk. Heb je nog meer nodig dan dit? Maar misschien wel. Want als we echt heel eerlijk zouden zijn vanmorgen, is de diepste vraag niet: hoe weet ik dat u te vertrouwen bent? Is de diepste vraag niet: hoe zit het met u? Maar is de echte diepste vraag: ja, maar hoe zit het met mij? Hoe weet ik dat ik zal blijven geloven? Hoe weet ik dat ik trouw zal blijven aan mijn aandeel van dit verhaal? En weet je, het verbijsterende van deze verbondsluiting is dat God niet alleen door de dierenhelften gaat, maar dat God alleen door de dierenhelften gaat. En daarmee zegt God: ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn deel, maar ik neem ook de volledige verantwoordelijkheid voor jouw deel. Als jij faalt, als jij zondigt, als jij mij teleurstelt, als jij mij vervloekt en wegloopt en mij de rug toekeert, mag het dan zo zijn dat ik daarvoor verscheurd word en afgesneden en gedood word. Zie je wat hier gebeurt? Dit is het evangelie. Want in Jezus kwam de heerlijkheid van God in die brandende, rokende oven heel dichtbij. In een mens van vlees en bloed. En hij ging de hele weg voor ons tot aan het kruis. God wist dat wij nooit ons deel zouden kunnen volbrengen. En daarom deed hij het zelf. Want toen Jezus aan het kruis stierf, werd hij verscheurd. Zodat wij geheeld konden worden. Jezus werd vervloekt, zodat wij gezegend konden worden. En Jezus riep uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zodat wij zeker konden weten dat als wij roepen dat God ons nooit verlaat. Daar aan het kruis liet Jezus zien: dit is hoeveel ik van je hou. Dit is wat ik ervoor over had. Om jouw liefde te winnen en mijn liefde aan jou te bewijzen. En er zitten hier mensen vanmorgen en je denkt: oh, ik zou zo graag een keer zo'n diepe ervaring met God willen. Ik zou zo graag ook een keer een soort teken van Gods trouw willen. Zoals al die mensen hier die allemaal enthousiast met hun handen in de lucht staan. Maar lieve broer, lieve zus, dat is precies wat God al gedaan heeft. Aan het kruis. Jezus zei: er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Maar de Bijbel zegt dat God onze liefde voor ons bewijst doordat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Het kruis is het ultieme teken, het ultieme bewijs van Gods liefde en zijn trouw aan jou en aan mij. Dus als je hier zit vanmorgen, ergens hoog op de bergtop, kijk naar het kruis. Roem in het kruis, vier het kruis. En als je ergens in een diep dal zit, vertwijfeld, verdwaald, ik weet niet hoe het verder moet, kijk naar het kruis. Want de lange schaduw van het kruis valt over jouw hele levenspad met God. Het kruis staat garant voor een veilige thuiskomst, voor een vergeving van zonde en de absolute zekerheid dat God met je is en voor je is. Dus met alles wat ik in me heb vanmorgen, kijk naar het kruis. Zing over het kruis. Mediteer over het kruis, of je het nou voelt of niet. En klamp je daaraan vast. Want dat is alles wat we nodig hebben vanmorgen om onze weg met God tot een goed einde te brengen. Zullen we bidden met elkaar? Heere God, u bent zo groot, zo heilig. Zo adembenemend, majestueus. En u bent ook zo dichtbij gekomen in uw Zoon Jezus Christus. Dank u, Vader, dat u en ieder van ons hier vanmorgen echt kent en echt ziet. Dat u weet hoe we erbij zitten, dat u weet wat we doormaken. En dat u zegt vanmorgen, wees niet bang. Dank u wel dat we al onze zorgen en twijfels op u mogen werpen, Jezus. Dat u het hele gewicht kan dragen van ons leven, van deze wereld en van onze toekomst. En ik bid op dit moment, kom Heilige Geest van God. En stort de liefde van Jezus uit in onze harten. Daar waar het pijn doet, daar waar we twijfelen, daar waar we angstig zijn. Kom Heilige Geest. Met uw troost, met uw heling, met uw genezing. Met uw olie die de dingen weer zacht maakt. En zoals de regen neerdruppelt vanmorgen, zo geloof ik dat Gods geest neerdruppelt op heel veel harten op dit moment. En hij iets in je wil aanraken, iets wil herstellen en wil genezen. Dank u, Vader. We gaan met elkaar zingen over het kruis. At the cross. En ik wil je vragen om antwoord te geven op deze preek. Zullen we gaan staan met elkaar? En dat mag je op twee manieren doen. Eén is door te zingen, te roemen in het kruis. En God je lof en aanbidding te geven. En de andere manier is om je twijfels, je zorgen en je angsten aan God te geven. Want ook dat is een daad van aanbidding. En ik wil het ministerieteam vragen om naar voren te komen. Als je hier zit en het rammelt en rommelt van binnen. Als je hier zit en je twijfelt aan Gods liefde en trouw voor jou. Dan wil ik je uitnodigen. Ga naar het ministerieteam. Laat voor je bidden. Want zij willen je bij het hart van de Vader, bij het kruis van Jezus brengen. En Gods liefde over je uit zegenen. Je hoeft deze weg niet alleen uit te lopen. Je bent omringd met broers en zussen die het beste met je voor hebben. Dus als dat voor jou geldt, als dat voor jou speelt, als het knaagt, hoe kan ik het zeker weten? Wil ik je uitnodigen, kom uit je rij, laat voor je bidden, laat je zegenen. En als je hier zit vanmorgen en je denkt, hé, het is goed, prachtig. Geef dan je lof aan Jezus in dit prachtige lied. Amen.